Nee, dat is de parasha voor deze ochtend. Zie. Oftewel, kijk ik wel goed. Zie. Ik heb deze parasha even met andere ogen bekeken. Want u hebt kunnen lezen dat ik put uit oude bronnen en ook uit nieuwe bronnen die het oude oplichten. En dan komen er nieuwe inzichten. Daarom zal ik deze parasha vandaag iets anders bekijken. Er zit misschien wat een afslag in. Maar ik hoop dat ik u dat ga duidelijk maken. We zitten in Devarim, zo noem ik Deuteronomium liever, in hoofdstuk 11. Maar ik ga eigenlijk eerst terug naar hoofdstuk 7. Want in hoofdstuk 7, daar staat... Want u bent een heilig volk voor de Heer uw God. De Heer uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. God heeft Israël apart gezet. Hij had ook een ander volk kunnen kiezen. Maar hij koos de nakomelingen van Abraham, Yitzhak en Jacob. Israël krijgt daardoor een taak. Heilig zijn voor de Heer. Dat is toegewijd zijn aan hem. Luisteren naar zijn stem. En waarom werden ze uitgekozen? Omdat in vers 8 staat, maar vanwege de liefde van de Heer voor u. En om de eed die hij uw vader gezworen had. In alles wat ze doen en zeggen, denken en willen, moeten ze gericht zijn op de eer van de verbondsgod. Maar dat hadden ze zelf ook al beloofd. Want in Exodus 24 lezen wij, Kol lasher diber Adonai naaseh venishma. Alles wat de Heer heeft gezegd, zullen wij doen en horen. En let eens op een volgorde. Doen en horen. Binnen het Jodendom wordt deze volgorde zeer benadrukt. Nog voordat de Heer heeft gesproken, moet de bereidheid er zijn om te doen wat hij zal zeggen. Verder schrijft Moshe erbij dat deze verkiezing door God betekent dat Israël een volk des eigendoms zou zijn. Een segula. En het Hebreeuwse woord betekent een sieraad. Een juweel. God kiest zelf zijn juwelen uit. En wie zijn dat? Dat is Israël. En let op wat er over Israël in die dagen van Mozes wordt gezegd. Bijna geen enkel positief woord. Maar alleen negatieve dingen. Maar zo genadig is de verkiezende God. Gods keuze voor Israël als zijn gekozen volk werd niet ingegeven door een bepaalde afmeting of karakter of aantrekkingskracht van het volk. Sterker nog, het Israëlische volk was het geringste van alle volken. In vers 7 staat dat niet omdat u groter was dan alle andere volken heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. God koos het volk vanwege zijn liefde voor hen en het onvoorwaardelijke verbond dat hij met Abraham had gesloten. Dit betekent overigens niet dat God Israël meer lief had dan andere volken. Het was slechts zijn bedoeling om Israël te gebruiken als zijn middel om van alle mensen te houden en alle mensen te zegenen. Ja, al in het begin was het Gods plan via Israël de Messias voor te brengen. De redder van de hele mensheid. En dan kun je denken, waarom concentreert zo'n groot gedeelte van de Bijbel zich op de geschiedenis van Israël en de toekomst van dat volk? Waarom werd een volk uitverkoren als Gods gekozen volk? Het wordt meer dan 2500 keer genoemd in het Eerste Testament. Maar toen God onvoorwaardelijk aan Abraham beloofde dat hij zijn nakomelingen tot een groot volk zou maken, toen beloofde God ook dat hij alle volken door middel van het ene volk zou zegenen. Genesis 12. Gods wonderen voor Israël, zoals zijn dramatische verlossing uit Egypte, dat waren niet alleen voor Israël zelf bedoeld, maar ook als bewijs voor Gods absolute macht voor een toekijkende polytheïstische wereld. Prachtig. Wat heeft die God? Een groot plan. Onze God. Een groot plan met Israël en ook met ons. Want ook als geloven zijn we toch uitverkoren. Ja toch? God is toch zelf de schenker van het geloof? Maar wie dan wel? En wie dan niet? Is niet iedereen uitverkoren in zijn genade? Hij geeft. Maar willen wij ook ontvangen? Zeggen wij ook als geloven, wij zullen doen en horen? Vaker hoor ik, eerst zien, dan geloven. Gisteravond zag ik nog een flits, een programma op de televisie uit China. Seeing is believing. Maar God zegt het anders. God zegt wie gelooft, die zal zien. Soms wordt her en der het Eerste Testament niet eens meer gelezen. Maar dan mis je heel veel. Of misschien mis je alles. Want het Tweede Testament is alleen maar uitleg van het Eerste. Als je Psalm 119 leest, hoor je hoe David vraagt, ontdek mijn ogen of dat ik aanschouw. En dat ook mogen wij vragen. Ontdek mijn bedekte ogen of dat ik zal zien. Is God zijn roepstem niet luid genoeg? Of zijn wij als aardse paten soms doof? God wil dat niemand verloren gaat. En Yeshua is gekomen voor alle mensen. De grote genadegever achtervolgt ons met zijn liefde. Maar vluchten niet velen voor die boodschap. Wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft, zegt Yeshua. Maar heeft menig mens zichzelf niet tot God of Godje gemaakt? Afgelopen weken kwam ik nog een kennis tegen. Die had ook een vreemd idee, vond ik. Hij vertelde mij dat Israël heeft nooit bestaan. Dat zijn allemaal verhalen. Israël is je hoofd. Zo moet je het zien. Volgens mij is dat een neo-vervangingstheologie. Wat zul je naar opkijken als je doodgaat en er niets meer is? Werd er tegen iemand gezegd. Maar die antwoorden, het lijkt me veel minder als je gelooft dat er niets is en het blijkt veel meer te zijn. Ja, en dan Israël. Israël moest een bron van zegen zijn. Maar we kunnen altijd wel wijzen naar Israël, dan moeten wij ook niet een bron van zegeningen zijn. We hebben ook gelezen en gehoord om er voor de armen te zijn. En dan ook hoor ik vaak nog, al hoe triest, dat Israël al het leed over zichzelf heeft uitgeroepen. Nou, daar kom ik nog op terug. Maar de vraag aan mijzelf is, en ik dan? Ik leef toch ook uit onverdiende genade? Dat is wel even een punt, daar is heel veel over geschreven. Naar de verkiezing van de genade. Waar slaat die verkiezing op van de genade? Er zijn heel veel boeken over geschreven en meestal werd het dan uitgelegd als God verkiest en dat is dan zijn genade. Bijvoorbeeld God ziet het hele volk en hij kiest er 7000 uit. Dat zijn dan de uitverkorenen. En de rest, ja de rest, die zijn verworpen. Vanuit het standpunt geredeneerd slaat die verkiezing dus op een aantal mensen. Wat kiest God? God kiest bepaalde mensen. Maar je kunt deze tekst ook anders verstaan. De genade wordt verkozen. God heeft niet een aantal mensen gekozen, maar God heeft gekozen voor de genade. Kijk eens naar Jona, even een uitstapje. Hij had 120.000 bekeerlingen. En was zijn evangelisatiemethode dus zo geweldig? Hij had een preek van 5 woorden. En Jeremia. Jeremia heeft 40 jaar gepreekt, maar nauwelijks 1 bekeerling. Maar God heeft gekozen voor de genade. De genade is hier dus het object van de verkiezing. God had bij wijze van spreken de keuze uit een aantal opties. Maar hij kiest de weg van de gratie. En zo staat ook al in Exodus 33. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En daar gaat het dus ook over een Romeinen 9 tot en met 11. Niet over een aantal verkorenen, maar over de uitverkoren genade. De genade is tot zijn grote vreugde, uitverkoren in de Messias. Vandaag wordt Israël de vloek en de zegen voorgehouden. De zegen als u luistert naar de geboden van de Heer, uw God. en de vloek als u niet luistert. En dan komt het. Afwijkt om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt. Mijn vraag is, ook aan mijzelf, hebben wij daar last van? Afgoden, in deze tijd. Afgoden, van de welvaart. Dan waren er meer van. Afgoden zijn toch overal? Herkennen wij ze nog? Al mogen alle geloven wel op een grote bult, en wat je denkt dat bij je past, nou dat jasje trek je dan maar aan. En dan is het allemaal wel goed. Het moet kunnen. Er is een eeuwenlange strijd om het volk Israël. Het was uitverkozen, maar het is altijd strijd om geweest. In het Oude Testament lezen we dat over de strijd en de oorlogen. En ook nu horen we het nog. 2 dagen geleden nog 150 raketten op Israël. En er staan ongeveer 100.000 raketten vanuit het noorden op Israël gesteld. Maar toch, na al dat leed en al die pijn en gebied, behoren de Israëlieten tot een van de gelukkigste landen in de wereld. Ze staan op plek 13. De Verenigde Staten staat op plek 17. En dan is het ook nog eens zo dat de landen om Israël heen, Syrië op plek 148, Egypte op 130 en Iran op 115. Wat denk je als je dan uitverkoren bent en je staat op een appel in Auschwitz? Elie Wiesel heeft het volgende over geschreven. Een officier roept een Jood naar voren. Verloochen je geloof en je krijgt een week lang volop te eten, roept de officier. Nee, zegt de Jood heel zachtjes. Vervloek je God, ellendeling, vervloek hem en je krijgt een makkelijk baantje. Nee, zegt de Jood heel zachtjes. Zweer hem af en ik zal je beschermen. Nooit, zegt de Jood heel zachtjes. Nooit, wat heeft dat te betekenen? 1 minuut misschien. Over 1 minuut crepeer je. Vooruit, hond. Wil je wel mij wel eens even gehoorzamen? De andere gevangenen houden hun adem in. Sommigen kijken naar de officieren. Anderen hebben slechts oog voor hun kameraad. Geef je meer om God dan om je eigen leven? Meer dan om mij? Je hebt jezelf ook gevraagd, stommeling. En hij trekt zijn revolver. Zijn arm komt langzaam omhoog. En hij legt aan. En schiet. De kogel raakt de gevangen in de schouder. Hij wankelt. En zijn kameraden uit de eerste rijen zien hoe hij zijn gezicht ineenkrimpt. En zij horen hoe hij de al oude woorden van de geloofsmartelaren fluistert. Adoshem huha Elohim. Adoshem huha Elohim. De Heere die is God. De Heere die is God. Hoere zoon, vuile Jood, schreeuwt de officier. Zie je nou niet dat ik machtiger dan jouw God ben? Jouw leven ligt in mijn hand en niet in die van hem. Van mij heb je meer te verwachten dan van hem. Kies mijn kant en dan stuur ik je naar de ziekenbarak. Daar kun je genezen en je zelf eten. En gelukkig zijn. Nooit, zegt de Jood. De officier blijft hem lang aankijken, alsof hij bang geworden is. Dan schiet hij een tweede kogel af in de andere schouder van de gevangenen. En een derde. En een vierde. En de Jood blijft maar fluisteren. De Heere die is God. De Heere die is God. En de laatste kogel treft hem in de mond. Ik was erbij, zegt zijn zoon. Ik was erbij. En wat ik zag leek ongelooflijk. Mijn vader, begrijpt u wel, mijn vader was een held. Maar hij was niet eens gelovig. Zegen of vloek? Dan is de algemene mening, ja zegt men, Israël hield zich niet aan de geboden, dus al dat leed heeft hij ook zichzelf uitgeroepen. Is dat zo? Ik heb even verder gekeken in Devarim, Deuteronomium. En in Devarim 28, in het licht van Gods verbond met Israël, moet worden gelezen, dan laten we het vervolg zien, waar het gaat over de hernieuwde verbondsleiding in Moab. En daar is sprake van een beslissende keuze. Wil Israël het volk van de Torah zijn, of wil het zijn als alle andere volken? De mens is geen speelbal in de handen van de eeuwige, nee. De eeuwige is voor het realiseren van zijn scheppingsdoelen ook afhankelijk van de medewerking van de mensen. En speciaal voor zijn volk Israël. Dan nog die opmerking naar aanleiding van associatie met de Shoah, de Holocaust. Die kan men onmogelijk beschouwen als de vervulling van de vriend, omdat de zaken dan in logisch opzicht worden omgedraaid. In Deuteronomium staat, als Israël de Torah verlaat, dan zal het allerlei rampen over zich heen krijgen. Maar een als dan uitspraak mag niet zomaar worden omgekeerd. Er staat niet, als Israël rampen over zich heen krijgt, dan komt dat omdat zij de Torah verlaten hebben. Het boek Job laat ons het tegendeel zien. Ook de rechtvaardigen ontkomen niet altijd aan het lijden van deze wereld. En ieder van ons weet het, dat ook rechtvaardigen niet aan ziekte en leven ontkomen. En zie je het allemaal wel goed? Hoe kan het dat het volk toch steeds verafdwaalt? Dat ze toch eerst beloofd hebben om de Torah te volgen, om naar God te luisteren, te doen en te horen. We hebben Johannes 7 gelezen waar Yeshua zegt dat hij het levende water is. Maar daar waren ook enkelen bij die wilden hem grijpen. En een hoofdstuk verder, in Johannes 8, heeft hij een gesprek met de Joden. En enkelen laten zich voorstaan op de afkomst van Abraham. Ja, dat klopt wel. Maar Yeshua zegt dat ze de duivel als vader hebben. En die is een moordenaar. En een leugenaar van het begin af. En dan willen zij ook Yeshua vermoorden. Trouwens, is het niet opvallend dat Yeshua door zowel Pilatus, door Romein, als Herodes de Edomiet ondervraagd en bespot werd, en dat die twee later vrienden werden? Met andere woorden, beste mensen, en nu komt even een draai, met andere woorden, het begint allemaal bij Esau en Jacob, met Esau en Jacob. Jacob werd Israël, en Esau, hij is Edom, zegt Arno van Molenbroek, die hier 4 weken geleden was. En in zijn boek vertelt ook en legt eruit dat Esau heeft zich verslagerd met alle volken. Edom is verspreid onder alle volken. En laat daar hun invloed gelden. Weet u wel dat Hitler zelf beweerde dat hij voor een kwart Joods was? En een belangrijk gegeven is ook nog een keer de bekering van de Edomieten tot het Jodendom. Er was een strijd gaande bij de Maccabeën. Daar hebben wij het genoegenfeest over gehouden. Dat gaan we straks weer vieren. Stel je voor dat het gelukt was om de Joden uit te roeien. Hadden wij niks meer te vieren. Maar in die strijd verovert Hyrcanus, en hij was een neef van Judas de Hamer, overwint hij heel Edom en brengt hen tot het Joodse geloof. Dit was omstreeks 125 jaar voor onze jaartelling. De Edomieten worden besneden en vermengen zich onder het volk. Zij doen zich anders voor dan zij zijn. Jacob bedekte eens zich met een geitenvel om de zegen te krijgen. Maar nu lijkt het dat Esau zich bedekt om zich voor te doen als Jacob. Jacob is de rozenstruik en Esau de doornstruik. Let wel, ik zeg niet dat de Joden en Esau alles goed doen. Absoluut niet. Er is niet één die het goed doet, zegt Psalm 14. En als de mensen Yeshua een goede meester noemen, zegt zelf hij dat er maar één goed is. Maar heeft Yeshua het in Matthäus 13 niet over het onkruid en het tarwe? Er is goed gezaaid, maar in de nacht heeft de vijand er onkruid tussen gezaaid. Maar het onkruid eruit trekken, nee, dat mocht niet. Het is wachten tot de grote oogst. Het onkruid heet dolk en lijkt sprekend op tarwe, maar het bevat een dodelijk vergif. Dit kruid is verborgen tussen de tarwe. Alleen vlak voor de oogst zal het verschil zichtbaar worden. Zelfs in de Siddur, misschien lezen jullie de Siddur, het Joods gebedenboek, kwam ik een gebed tegen op bladzijde 281. Er staat, want het duurt al zo lang en er komt geen eind aan de ongelukstijd. Verstoot de aardsvijand Esau tot in de diepste schaduw van de dood. En stel 7 herders aan om uw kudde te bewaken. Nou ja, beste mensen, als je tegenwoordig zegt van, het begon bij Esau en Jacob, het begon in de baarmoeder van Rebecca, Rivka, dan zien de mensen je aan van, waar heb je het over? Je kent nog Jacob en Esau, je kent die namen nog. Wat er nog gelezen, wat er nog geluisterd? Hij was afgestudeerd op een pabo. En hij kreeg een baan in een stad, aan een school. Een mooie wijk. En had zich voorgenomen, deed een nieuwe schoolmeester, om de kinderen eens goed te leren kennen. Een relatie bouwen. En daar nam hij alle tijd voor. En na 10 weken kon hij de jeugd prima en ze konden hem goed. En het was een goede sfeer. Toen dacht hij, nu moet ik maar eens even vragen over de Bijbel. Maar ik hou het luchtig. Dus op een ochtend vroeg hij, jongens en meisjes, u heeft de muren van Jericho opgegooid. Het werd muisstil. Totdat Piet zijn vinger hem heeft gehakt en zei, meester, ik weet niet en ik heb het niet gedaan. Daar schrok die meester wel van. Onvoorstelbaar. 3 maanden later had hij een gesprek met het hoofd van de school. Evalueren heet dat. En dat ging allemaal goed en ze waren allemaal dik tevreden. Nou, zegt het hoofd, heb je ook iets dat je zegt, dat moet ik niks vertellen? Ja, dat was wel vreemd. Ik vroeg een keer in de klas van, wie heeft de muren van Jericho omgegooid? Want toen werd het muisstil. Totdat Piet zijn vinger opstak en zei, ik weet het niet meester, maar ik heb het niet gedaan. Oh, zei het hoofd. Als Piet dat zegt, dat is een van de bankdirecteurs. Het is wel een boef, maar als hij het zegt, heeft hij het ook niet gedaan. Een jaar later kwam de inspecteur langs. Ook hij moest een gesprek met de inspecteur hebben. Ook weer dezelfde vraag. Heb je het een speciaal gelezen? Ja, zegt de schoolmeester, ik moet het kwijt. Ik vroeg op een ochtend, die heeft de muren van Jericho omgegooid. Maar hij kreeg geen antwoord. Hoe lang is dat geleden, zegt de inspecteur? Nou, ongeveer 1 jaar. Nou, als je man. Nou, iedereen heeft je vergeten. Weet je wat, laat de boel maar repareren en stuur mij de rekening maar. Zo kan het tegenwoordig gaan, als je niks meer weet. Wat wil ik met het alles zeggen, beste mensen? Dat het volk van God de tarwe is, maar dat er veel onkruid, dolk, tussen zit. Maar de eeuwige kent de zijnen. Maar ook belangrijk voor ons is, zit Eliab soms ook niet te diep in mij verscholen. Zit een diepe mij soms ook dolk, waarvan ik soms denk, waar komt het vandaan? Ik wil het helemaal niet. Zoals Jaoel Paulus het ook zegt. Wat ik verlang te doen, het goede laat ik na. En wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. De zonde is blijkbaar een hele sterke macht. En die macht is ook niet voorbij als je verkeerd hebt tot Yeshua. Dat leert de ervaring wel. Het is zelfs een wetmatigheid. Paulus zegt, ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt. Ook al wil ik het goede doen. En dat is onze kwetsbaarheid. Het gaat steeds weer over die goede strijd. Die ons drijft in de armen van de goede herder. Die we ontmoeten aan de maaltijd. Die vol geluk en genade is. Brood en wijn. Maar dan wel brood breken naar het Joodse begrip. En hij nam het brood en nadat hij gedankt had, brak hij het. En gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. De meesten van ons weten dat Yeshua op dit moment een Pesach-seder met zijn discipelen hield. Welk stuk brood nam hij, dat hij beschreef als mijn lichaam? Hij nam de afikoman. Niet een willekeurig stuk matzen, maar het stuk dat aan het begin van de seder gebroken en verborgen was. En hij vergeleek dit met zijn lichaam. Dit was ongezuurd. Ongezuurd brood, dat op de zondeloosheid van de Messias wees. Alleen tijdens Pesach Seder, gehouden op de voorouder van Nisan 4, wordt de afikoman gegeten. De Torah geeft duidelijk aan dat onze redding moet herinneren door het eten van ongezuurd brood tijdens Pesach en het feest van ongezuurde broden. Dit is de enige periode waarin God ons gebiedt om dat te doen. Yeshua is het ongezuurde brood. Daarom zei hij, doe dat tot mijn gedachten is. Dat goede leven waar we naar verlangen, waar dient dat zich eigenlijk aan? Waar diende dat Israël eigenlijk aan? Met al hun strijd, al hun afgoden. Soms is het goede leven in geen velden en wegen te bekennen. Men maakt eigenlijk vooral dingen mee die haaks staan op het goede leven. zonden, veroordeling, onvrijheid, onbegrip, teleurstelling, eenzaamheid, falen, depressie, onvermogen. Gelukkig is altijd die goede herder die ons weer opzoekt en ons toch weer zicht heeft op het goede leven. Maar er is ook een goede strijd. En naast dat die goed is, is dat toch vooral een strijd, soms een worsteling. Om staande te blijven in wat je gelooft, zie, ik hou je het goede voor. Ook wij kunnen kiezen om te volgen, om te doen en te horen, om de leefregels op te volgen. En onze God is een genadig God. Wat Micha mocht zeggen, Micha mocht opschrijven. Wie is een God als u, die ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al onze zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Zie, Ree, Israël. Zie, beste mensen, de Eeuw houdt ons ook het goede voor. En het is beter om in een kleine kudde hem te gehoorzamen dan om concessies te doen aan menselijke dogma's en regels. En wij als geloven, we zijn toch toegevoegd aan Israël. Shaul schrijft in Efeze: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Yeshua HaTorah, HaMashiach, zelf de hoeksteen is. Amen. Thank you.